Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Angelique Verbeek. NH
Radio. Vandaag gaan we het hebben over een nieuwe methode om goedaardige schildklierzwellingen te verwijderen. Een operatie niet meer nodig. Kortom, het levert patiënten veel voordelen op. Hoe dat precies zit, vragen we aan onze gasten van vandaag. Elin Sebus, internist-endocrinoloog, en Lucas Goldman, nucleair radioloog. Beide werkzaam in Tergooi MC. Welkom.
Dank je wel.
Elin, even ter kennismaking. Is het een bewuste keuze geweest om internist-endocrinoloog te worden?
Ja. Ik vond van de interne geneeskunde het puzzelen heel leuk. En bij de endocrinologie, dus gaat over hormonen, daar kan je heel veel aan puzzelen, heel veel aan meten. In combinatie natuurlijk met de klachten en de verschijnselen die de patiënten hebben. Dus ja, een bewuste keuze.
Ja, en nog steeds enthousiast merk.
Zeker.
Ja. En Lucas, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Waarom ben je nucleair radioloog geworden?
Nou, toen ik begon met mijn studie stond eigenlijk nog niet vast wat ik wilde worden. En tijdens mijn co-schap had ik toch de meeste affiniteit met de radiologie. Ik stond een soort kleine puzzeltjes. Je kreeg een scan, dan moest je snel antwoord geven. En dan kon de verder kliniek weer mee verder. Dus daarom heb ik voor radiologie gekozen. En de nucleaire opleiding is op een gegeven moment samengevoegd met de radiologie. Dus ik heb ook een deel nucleaire geneeskunde erbij. Dus nu mag ik beide doen. Dus dat is een breed palet.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat de luisteraars die niet precies weten wat de functie van een schildklier is. Elin, wil jij dat uitleggen?
Ja, zeker. Nou, ik zal misschien eerst even uitleggen, want misschien weten niet alle mensen waar de schildklier zit. Het is een klein orgaantje, laag in de hals, net boven het kuiltje in de keel. En die maakt allerlei, die maakt hormonen, schildklierhormonen. En die hormonen die hebben aangrijpingspunten in het hele lichaam. Dus ja, ze zijn ontzettend belangrijk voor allerlei functies. En als er dus iets mis is met die functie, kan je dus heel veel klachten krijgen.
We gaan het zo hebben over deze nieuwe ingreep. Voeren jullie deze allebei uit?
Nee, dat doen alleen ik en een collega van mij. We doen dat op de radiologie onder begeleiding van de echo. Dus we doen het met de echo en dan behandeling.
Oké, dan gaan we naar het eerste deel van de vragen. Hoe werkt een nieuwe methode precies om goedaardige schildklierzwellingen te behandelen zonder operatie?
Ja, misschien is het handig dat ik eerst even vertel, want de patiënt komt eerst bij de internist om die bobbel te analyseren. En we gaan eerst kijken wat zijn de kenmerken en als blijkt dat die goedaardig is, dan kan ik doorverwijzen naar Lucas.
Dus mensen komen eerst, patiënten komen bij jou. Die worden doorgestuurd in de huisarts, die komen bij jou en jij stuurt ze door.
Ja, dus hij moet goedaardig zijn en de schildklier die moet normaal werken. En dan kunnen ze binnen bepaalde voorwaarden verwezen worden. Ja.
En is het dan nog steeds keuze tussen twee behandelmethodes, de operatie of deze nieuwe ingreep?
Bij klachten, als mensen heel veel klachten hebben, was de gangbare volgende stap een operatie om die bobbel met die helft van de schildklier te verwijderen. Dus echt een ingrijpende gebeurtenis.
Met een snee in je hals ook, denk ik. Ja. Maar wordt het nog toegepast of is het helemaal over nu?
Ja, als er dus verdenking is op een kwaadaardige bobbel, dan is dat nog steeds de gangbare behandeling. Maar dit is voor een goedaardige bobbel de nieuwe behandeling natuurlijk veel eleganter.
Ja, je hebt al gezegd hè, wat de grootste voordelen zijn. Het is voor de patiënt met name denk ik ook heel belangrijk. Het is korter. Wat kunnen jullie erover zeggen?
Ja, de patiënt komt bij ons binnen bij de radiologie. Dan krijgen ze een bedje en dan een soort roesje medicijn als ze iets rustiger worden. Nou, dan kunnen wij met de echo kunnen we de naald precies zien. En die gaat dan in de schildklier. En dan kunnen we precies die bobbel zien. En dan behandelen we die bobbel. Die verwarmen we eigenlijk. Waardoor de lichaam, waardoor die cellen doodgaan, het lichaam het zelf opruimt. En het enige wat je dan hebt is een heel klein gaatje van de naald. Maar dat hield eigenlijk zo erg dat je dat niet eens meer ziet.
Het is een polyklinische ingreep dus.
Ja, de patiënt komt bij
ons. Met een
paar
uur of dezelfde dag mag je weer naar huis.
Ja, 2 uur na de ingreep dan kunnen ze in principe alweer naar huis.
Ja, en is deze methode voor alle patiënten geschikt?
Niet voor alle patiënten. Mensen met een pacemaker bijvoorbeeld. Zwangere vrouwen. Er zijn wat indicaties waarbij we het niet doen. Maar in principe als ze een goedaardige zwelling hebben en een patiënt is verder gezond, kunnen ze het zeker allemaal bij alle patiënten doen.
Nou, je hebt al een beetje omschreven hoe de behandeling verloopt. Wordt de mensen van tevoren helemaal uitgelegd wat er gaat gebeuren?
Het van tevoren wordt uitgelegd bij de endocrinoloog in de spreekkamer hoe het gaat. Wat de patiënt kan verwachten. Vervolgens als ze bij ons komen, nemen wij nog een keer door wat we gaan doen. Hoe we het gaan doen en wat ze kunnen verwachten qua klachten en dat soort dingen. En ook tijdens de procedure bespreken we, tenminste praten we tegen de patiënt wat we precies op dat moment aan het doen zijn.
En er is dus ook geen roesje of niets, misschien een plaatselijke verdoving of ook niet?
Ja, ze krijgen een kalmeringsmiddel van tevoren. Dat is meer een beetje voor onrust. Maar de patiënt is gewoon aanspreekbaar, dus we praten gewoon met de patiënt en ze krijgen lokale verdoving van de huid. En dat is het.
Dus de patiënt kan inderdaad, die gaat dan na een paar uur naar huis. Die kan gewoon alles weer doen, heeft geen naweeën, bijwerkingen, helemaal niets?
Nee, het kan soms wel wat gevoelig zijn. Er zijn natuurlijk altijd wat complicaties die kunnen optreden. Dat is bijvoorbeeld als we het iets te hard verwarmen en de stemband wordt aangegaan, dan kan je wat hees zijn. Dat trekt vaak vanzelf weer bij. Maar in principe heeft de patiënt daarna wel wat gevoelig. Je moet ook koelen met ijs na de therapie. Maar in principe kunnen ze gewoon naar huis zonder klachten.
Ja, vaak hebben mensen een beursgevoel en een blauwe plek. Maar dat trekt vanzelf weer weg.
Ja, dat is dan gewoon van de prik zelf dat die blauwe plek ontstaat. Ja. Ja.
En nog even over de informatie. Ja. Want op de website staat een mooie informatiefolder. Met alles wat er gaat gebeuren tijdens de ingreep. En er staat ook een mooi filmpje op waar precies te zien is wat de radioloog doet tijdens de ingreep.
Dat kan natuurlijk heel handig zijn van tevoren, ter voorbereiding. Ja. Ja. En daar wijzen jullie de mensen ook op.
Zeker.
Ja, ja. In welke mate is deze methode al beschikbaar in Nederland? Is het overal beschikbaar of is het in het beginstadium?
Nee, er zijn een aantal ziekenhuizen die doen dit al langer. Ja, voor ons is het een nieuw. Wij zijn er net mee begonnen. Maar en niet elk ziekenhuis doet het.
Nee, hoe is het bij jullie gekomen? Is dat via een congres? Of is het via collega's in andere ziekenhuizen?
Ja,
hoe is dat?
Ik was op congres en een andere collega die had daarover geleerd. Die was daarvoor naar Korea gegaan met zijn radioloog. En het daar geleerd. Echt al een aantal jaren geleden. Maar ik dacht, dat moeten wij ook hebben, want het is zo'n mooie methode.
Ja, en zo word je dan door elkaar opgeleid.
Ja.
Ja. Is er iets te zeggen over lange termijn resultaten? Moet het misschien nog een keer over een paar jaar? Hoe moet ik dat zien?
Wat wij nu doen is ableren die afwijking in de schildklier. En dan hebben we nog een aantal echo's daarna. Binnen een maand hebben patiënten meestal al verschil bemerkt. En het maximale is ongeveer na 6 maanden. Vaak is dat genoeg. Als er nog wel last is, dan kunnen ze altijd nog een keer terugkomen. Deze behandeling kan je meerdere keren uitvoeren.
Ja, ja. Dus daar is geen limiet aan, zeg maar.
Nee.
En nou, je weet natuurlijk niet of dat gebeurt, hè? Want het is nog maar kort, begrijp ik, op de markt.
Ja, het is kort op de markt voor ons. Maar het is in de landen en in het buitenland. Als je op congres komt, wordt het al heel, heel vaak gedaan.
Ja, ja. Hoe zit het met de kosten van de behandeling in vergelijking met de operatie? Ik kan me zo voorstellen dat het een stuk goedkoper is.
Ja, het scheelt sowieso dat een patiënt niet hoeft te worden opgenomen en niet hoeft te overnachten in het ziekenhuis.
Ja.
En natuurlijk, een operatie kost veel meer geld, operatiekamer en alle middelen. Dus ja, het is ook goedkoper.
Ja. Kun je ook zonder een schildklier?
Ja.
Dat is een vraag die binnenkwam.
Ja.
Dat kan.
Ja, ja, er zijn mensen die waarbij de schildklier niet meer werkt. Dus die hebben een te traag werkende schildklier, hypothyreoïdie. En die behandel ik met medicijnen, met schildklierhormoontabletten.
Ja, dan moet je dus levenslang hormonen blijven slikken, begrijp ik.
Ja.
Ja. Heeft dat geen nadelige gevolgen of kan het niet anders?
Ja, als mensen die ziekte hebben, dan kan het niet anders. Hè? Of mensen die een operatie van de schildklier hebben moeten ondergaan en waarbij de schildklier helemaal verwijderd is. Die hebben levenslang medicatie nodig. En daarin begeleid ik ze op basis van de bloeduitslagen en op basis van de klachten stellen we mensen in op de medicatie.
Ja. De symptomen van een vergrote schildklier. Dat zijn, begrijp ik, zwellingen, knobbels. Maar wat voelen mensen zelf? Hebben ze er echt last van?
Dat kan. Het ligt eraan hoe groot het is en waar het zit. Als het, de hele schildklier groeit, dat noemen we struma. Dan kan het drukken op de luchtpijp. Dat mensen benauwd worden, vooral ook bij liggen. Als ze bijvoorbeeld aan de rechterkant een struma hebben, dan kunnen ze niet goed op links liggen, want dan drukt dat struma de luchtpijp dicht. Ze kunnen slikklachten hebben, omdat het ook op de slokdarm kan drukken. En ook het gevoel dat er iets in de weg zit.
Dus het is wel een zaak, denk ik, dat mensen op tijd naar de huisarts gaan, hulp zoeken.
Ja, als mensen last hebben, dan is dat inderdaad het advies. Ja,
ja, want dat lijkt me niet prettig, want het ultieme resultaat is dat je heel benauwd krijgt. En wat nog verder, hè?
Ja, nou, het is wel opvallend. Sommige mensen die merken het al goed als die bobbel nog niet zo groot zijn. En sommige mensen die hebben een indrukwekkend struma en die zeggen, nou, het gaat nog wel hoor, dokter.
Valt wel mee. Ja. Oh, ja. Dat is heel flink, ja. Hoe weet ik of een schildklierzwelling goedaardig is? Dat moet altijd via een van jullie gaan, denk ik.
Ja, klopt. Ja. Meestal komen ze bij ons en dan maken wij een echo. En dan kijken we hoe die bobbel eruit ziet. Nou, daar geven we dan een klassificatie aan. En dat is de T-RADS. En bij sommige klassificaties dan prikken we erin. Dan halen we wat celletjes eruit. Die worden opgestuurd naar de patholoog. En dan kijken we wat het is.
Maar je zegt in principe kun je zien al of het kwaadaardig is of niet.
Nou, je kan een soort kansberekening laten van deze knobbel heeft een grotere kans dat die slechts kwaadaardig is. En deze knobbel heeft een hele lage kans dat die kwaadaardig is. En aan de hand daarvan bepalen we of we gaan biopteren of niet.
Ja, dus dat is ook met een naald een heel klein stukje eruit halen. En dat gaat dan voor onderzoek. Hoe lang duurt dat zo'n onderzoek? Kan dat ter plekke? Kun je daarop wachten? Of?
Voor de uitslag?
Ja?
Nee, dat wordt eerst opgestuurd. Duurt meestal voor mij 4 dagen, 4, 5 dagen.
Ja.
En dan krijgen ze de uitslag. Het vooronderzoek. We gaan even een stapje terug. Via de huisarts komen ze bij jou. En wat voor soort onderzoek doe je? Vraag je ook algemene dingen? Hoe het met de lichamelijke gesteldheid is?
Of? Altijd. Ja.
Altijd. Ja, dat wordt steeds vaker gedaan ook, denk ik. Hè?
Door
specialisten.
Ja. Ja, nee, en dan we bepalen de waardes van de schildklier, schildklierhormonen met bloedonderzoek. En we kijken naar de uitslag van het echo-onderzoek van de radioloog.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
We hadden het net even over opleiding, dat jullie elkaar ook opleiden. Maar waar gebeurt in principe de echte opleiding?
De opleiding voor deze behandeling hebben wij in Italië gedaan. Kijk, in principe is het moeilijkste onderdeel van de behandeling is het echografie. Dat is al een handeling op zichzelf waar je veel ervaring mee moet hebben. Nou, mijn collega en ik zijn allebei mama-radioloog. Dus doen heel veel echo's en heel veel prikken onder echo in de borsten. Dus die behandeling die konden wij al heel goed. Dus voor ons is het eigenlijk de naald op de goede positie brengen. En dan doet het apparaat, die doet eigenlijk de behandeling verder zelf. Wij zijn naar Italië geweest, naar een meerdaags congres. Daar hebben we eigenlijk het meeste geleerd over deze behandeling. Toen zijn we naar een ziekenhuis geweest in Italië. En daar hebben we op een zaterdag meerdere patiënten gezien en behandeld. En die behandelingen in dat ziekenhuis, dat waren ook kwaadaardige afwijkingen in de schildklier en goedaardige afwijkingen in de schildklier. Dus je kan beide afwijkingen kan je behandelen hiermee. En wij doen in het ziekenhuis alleen de goedaardige afwijkingen.
Oh, maar je zegt dus ook de kwaadaardige aandoeningen kun je op dezelfde methode behandelen?
Ja, met hetzelfde apparaat, dezelfde naald.
Ja, oké. Je verbrandt het, zeg maar, verschrompelt.
Ja, je brengt de naald in die afwijking. Ja. En de tip van de naald die wordt heel heet. En dan kan je kiezen hoe groot de naald wordt om hoe groot de zone eromheen wordt. Meestal doen we 1 centimeter. En dan verbranden we dat eigenlijk. En dan schuiven we de naald een klein stukje op. En dan verbranden we weer een stukje. En zo doen we eigenlijk die hele afwijking, verbranden we. En daarna ontstaat er dus necrose. En dan wordt eigenlijk het weefsel afgebroken door het lichaam. En dat wordt dan weer opgeruimd. En dat duurt dan meestal een maand voordat de patiënt echt de eerste effect al voelt. En na 6 maanden ongeveer is het maximale effect bereikt.
Dat duurt toch vrij lang nog, hè? Ja. Denk ik, voordat je effect voelt zelf als patiënt. En is dat anders met de standaard operatie voorheen? Voel je dan sneller effect?
Nou, bij een operatie is natuurlijk gelijk de dag is het gewoon weggehaald helemaal.
Ja, ja. Ja, dan heb je direct effect.
Ja.
Ja. Kan dat een nadeel zijn? Zijn er mensen die daar problemen mee hebben bijvoorbeeld?
Met een operatie?
Nee, ik bedoel, met een operatie ben je er direct vanaf. Dan ben je met een week ben je klaar, zeg maar. En met deze nieuwe methode moet je daar wat langer op wachten.
Ja.
Kan het dan zijn dat in sommige gevallen je zegt van...
Ja, zeker. Mensen zo... die heel veel last hebben.
Heel veel last, ja.
Ja. Ja. Dat is natuurlijk de afweging die je met de patiënt maakt.
Ja, ja. En dan kiezen ze in overleg met een van jullie wat er gaat gebeuren.
Ja.
Ja. Ja.
Mag ik nog iets zeggen over de schildklierkanker?
Ja.
Want dat is in Nederland niet de standaardbehandeling. In Nederland opereren we mensen met schildklierkanker. Dus dat is wel een verschil. En die radiofrequente ablatie van schildklierkankers in het buitenland, dat is ook onder bepaalde voorwaarden. Dus niet dat mensen nu denken, oh, maar ik ben geopereerd. Hadden we dat niet op een andere manier kunnen aanvliegen?
Nee, ja. Nee zeker. Nee. In het buitenland zijn er andere omstandigheden. Je hebt ook, kijk, bij ons doen de radiologen deze behandeling. In het buitenland heb je ook endocrinologen, chirurgen, internisten die deze behandeling ook zelf doen. Dus het is eigenlijk een beetje wat het land, wat je als ziekenhuis doet.
Ja, en waarom zou jij het zelf ook willen doen, Elin?
Nou ja, leuk. Ja. Tijdens mijn opleiding heb ik wel puncties gedaan. Dus cellen uit schildklierbobbels opgezogen. Maar dit doe je niet zomaar, hè?
Nee.
Ja.
Nee, vooral de echo is echt een handeling die je echt heel veel moet doen en ervaring moet hebben. Zeker als je de naald ook nog tegelijk in beeld moet hebben. Dan ben je en bezig met je één hand met de echo om het goed in beeld te hebben. Met de andere hand met de naald. En dan moet je ook nog het apparaat ableren. Dat zijn wel veel stappen. Als
is
je dat
echt een
vanaf,
specialiteit. Hè?
Ja, als je dat vanaf begin af aan moet leren.
Ja. En ik denk dat, Elin, in je praktijk dat het ook veel te druk is om dit soort dingen dan ook nog te moeten doen.
Ja.
Maar je doet wel de eerste beoordeling. Ja, ja. We hadden net tijdens de pauze heel even over andere schildklieraandoeningen. Daar wil je nog wat van vertellen. We hebben de ziekte van Graves. Spreek ik dat goed uit?
Nou ja, de eerste stap in de analyse is het bloedonderzoek. En als blijkt dat die schildklier te snel werkt, dan ga je een ander pad op, zeg maar, van je onderzoeken. De ziekte van Graves is een vorm van een te snel werkende schildklier, waarbij die hele schildklier te snel werkt. En dat kan je ook verder onderzoeken met antistoffen of eventueel ook met een schildklierscan. Komen ze weer bij Lucas. Een te snel werkende schildklier kan ook op basis van een te snel werkende bobbel. Dat wordt nu in Nederland onderzocht in een studie. En de standaardbehandeling voor een te snel werkende schildklierbobbel is nu radioactief jodium. Dus mensen krijgen een capsule met jodium. Dat wordt in de schildklier opgenomen in die te snel werkende bobbel. Maar nu wordt onderzocht wat is beter of is het even goed om dat te behandelen met radiofrequente ablatie. Dus hopelijk gaan we daar binnenkort ook aan meedoen aan die studie.
Even het woord ablatie voor de luisteraars die dat woord niet kennen. Wat is precies ablatie?
Ja, dat is de radiofrequente ablatie. Dat is eigenlijk het verwarmen van die naald, waarmee we dus die celletjes wegbranden.
Oké. Okay. Ja. Blijft de werking van de schildklier hetzelfde als, zeg maar, voordat de verzwellingen verwijderd zijn?
Ja. Ja.
Dus er is geen verandering dat het minder werkt of
dat
anders?
Dat is dus ook een groot voordeel, want als je de helft van de schildklier verwijdert, dan heb je dus wel kans dat de schildklier te traag gaat werken. En bij deze behandeling niet. Dus nog een voordeel van deze behandeling.
En wat zijn de nadelen van het te traag werkende schildklier?
Ja, de schildklier is een soort van thermostaat van het lichaam. En wat ik al zei, in het hele lichaam zitten receptoren, dus aangrijpingspunten voor die schildklierhormonen. Dus als die thermostaat omlaag gaat, het schildklier werkt te traag, gaan er allemaal processen in het lichaam trager werken. Dus mensen hebben concentratiestoornissen, zijn moe, hebben het koud, hebben last van obstipatie. Dus dat, dat kunnen verschijnselen zijn van een te traag werkende schildklier.
Dat is nogal wat, ja. Ja. En de andere kant, een te snel werkende schildklier?
Nou, dan gaat de thermostaat dus, omhoog. Ja,
dan word je heel actief.
Ja, nee, mensen die heel, heel druk, onrustig, zich gejaagd voelen, hartkloppingen hebben, transpireren, aan de diarree zijn, afvallen. Ja, dat zijn veel gehoorde klachten.
Ja. Nou, de werking blijft dus is goed, net als tevoren. Mag ik nog, is een vraag ook, mag ik direct na het ingreep, mag ik sporten? Mag ik zware inspanningen doen?
Nou, direct na de ingreep hebben we dus 2 uur bedrust. We adviseren wel om de eerste dag rustig te doen. En daarnaast eigenlijk een beetje op geleide van de klachten.
Ja, maar het zal wel meevallen, denk ik. Hè?
Ja, kijk, dus je kan niet gelijk dezelfde avond weer gaan gewicht heffen en dat soort dingen doen.
Nee, maar de volgende dag...
De volgende dag kan je wel gewoon weer bewegen en je dagelijkse bezigheden doen, zeker.
Ja. Zijn er gevallen bekend waarin een operatie toch nog nodig kan zijn, zelfs na deze behandeling?
Ja, in principe niet.
Ik denk het niet, hè?
Nee.
Als ik dit zo gehoord heb.
Nee, niet dat ik zo weet.
Zijn er wachtlijsten voor een ingreep?
Nee. Er is wel een wachtlijst voordat je op het spreekuur bij mij komen.
Natuurlijk.
Ja, dat is wel vervelend.
Ja.
Ja. Maar als we de indicatie gesteld hebben, dan kunnen ze vrij snel bij jullie terecht.
Ja, zeker. Wij doen deze behandeling niet elke dag. Dus wij klussen het zeg maar na een aantal keer, bijvoorbeeld 1 keer in de maand. En dan, dus soms zal je even moeten wachten voordat de behandeling krijgt, maar er is geen wachttijd dat je lang hoeft te wachten. Nee.
Oké. Hoeveel ingrepen gaat het per jaar tot nu toe? Ongeveer?
Ja, we verwachten zo tussen de 30, 50 behandelingen per jaar te doen.
Dat vind ik laag klinken, maar...
Ja, nou,
omdat
er zijn
het
wel...
zo'n mooie, makkelijke ingreep is, hè? Ja. Of is dat omdat het nog zo nieuw is?
Nou ja, je wil wel echt een goede reden hebben om die behandeling te doen. Want ja, elke behandeling kent natuurlijk ook risico's. Dus als mensen echt klachten hebben, dus die klachten die ik noemde, klachten met slikken, klachten met ademen, maar ook cosmetische klachten kunnen een reden zijn om die ingreep te doen. Ja, soms is het heel erg zichtbaar en worden mensen daar steeds op aangesproken. Bijvoorbeeld een lerares die steeds door haar leerlingen wordt aangesproken. Wat heb je daar in je hal zitten? Dat kan ook een reden zijn om die ingreep te doen.
Dat, ja, precies. En dan hebben ze misschien nog niet die andere klachten, maar het is puur cosmetisch.
Ja,
je ziet het wel eens, hè, soms bij mensen.
Ja. En soms in de mensen, als ze crème opsmeren bijvoorbeeld de hele tijd, dan wordt het toch geïrriteerd. Als je de hele dag aan gaat zitten.
Ja, oh ja, dat is een automatisme, denk ik. Hè? Ja. Dat je waar je wat hebt zitten, dat je dat gaat voelen. Ja. Die wachtlijst is hoe lang ongeveer? Dat is ook een vraag.
Voordat ze bij mij op het spreekuur komen?
Ja. Of hangt het ook weer vanaf hoe ernstig het is? Dat
zeker.
Denk ik wel. Hè?
Ja, we hebben natuurlijk de wachtlijsten. Maar als iemand heel veel klachten heeft, dan zorgen we dat we die mensen buiten het spreekuur omzien.
Ook dat gebeurt dus.
Ja, als het echt niet anders kan, dan .
Is deze methode veilig voor oudere patiënten of mensen met andere gezondheidsproblemen, zoals hart- of vaatziekten?
Hart- en vaatziekten zijn in principe geen indicatie om het niet te doen. Soms als mensen een pacemaker hebben bijvoorbeeld, dat is wel een indicatie dat het niet kan. En verder kan het eigenlijk vrijwel altijd.
Geen littekens meer dus?
Nee.
Geen littekens meer. Helaas zijn we alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Wil je meer weten over dit of een ander medisch onderwerp? Ga dan naar tergooi.com/podcast. Daar vindt u over allerlei andere medische onderwerpen, podcasts. Elin Sebus en Lucas Goldman, hartelijk dank voor de toelichting en jullie komst naar de studio.
En dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan praat mijn collega Michel Rudolfi met deskundigen Alwine Hellingman en Sanne Molenburg, beide chirurg, over borstkanker. Vragen hierover kun je sturen naar spreekuur@nhgooi.nl. En wil je deze uitzending nog eens rustig terugluisteren? Ga dan naar nhgooi.nl en bij podcasts vind je alle afleveringen van NHGooi Spreekuur. En we zijn verder te vinden op Spotify en LinkedIn. Deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En hierna komt het actualiteitsprogramma van de NH Gooi Zaterdag van 10 tot 12, gevolgd door de Lunchclub. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer,